In Efeze hoofdstuk 4 waren wij, waar wij tamelijk uitgebreid hebben stilgestaan bij vers 8. Dat compleet geciteerd is uit Psalm 68, vers 19. Ik vind het wel een vermakelijke situatie hier, in dat vers. Ik zal u zeggen waarom. Ik ben namelijk van mening dat het eigenlijk helemaal nergens voor nodig was om te verwijzen naar het Oude Testament vanuit het thema dat de apostel hier bespreekt. Namelijk het idee van één gemeente met verschillende leden, waarbij de Heer gaven geeft aan de verschillende leden. Beter nog, verschillende gaven geeft aan de verschillende leden van de gemeente. En om dat nou terug te moeten halen uit het Oude Testament is ook, lijkt mij, tamelijk overdreven. Dat is één. En in de tweede plaats, het schriftgedeelte dat de apostel daarvoor aanhaalt is eigenlijk ook niet zo sterk. We hebben dat nou besproken uit Psalm 68. Waar we op blijven hangen, dat hebt u ook gemerkt, is traditioneel trouwens, is bij opgevaren zijnde in de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen. En heeft de mensen gaven gegeven. Daar gaat het dus eigenlijk om, volgens de context. Ja, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. En in de psalm, in Psalm 68, speelt dat eigenlijk ook geen rol van enige betekenis. Nou ja, enige betekenis dan vooruit staat in de Bijbel. Maar, want het bleef daar nog zelfs in het midden hoe dat dan zat. Hè? Wie aan wie gaven geeft en wie er bij wie woont. Die laatste term wordt trouwens hier niet aangehaald in Efeze hoofdstuk 4. Kortom, het is alles bij elkaar tamelijk ver gezocht. En dat vind ik het leuke ervan. Want je wordt toch gefascineerd door dit soort uitspraken. Opgezwaren zijn die in de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen enzovoort. Maar de aardigheid ervan is dat dat die hele situatie hier in Efeze 4 natuurlijk eigenlijk hoogst essentieel is voor wat officieel ons onderwerp is. Dat is namelijk hoe gemeentelijke waarheid met name in de Efezebrief ontleend wordt aan het Oude Testament. Niet dat deze gemeentelijke waarheid nou zo sterk gefundeerd wordt op Psalm 68, want dat is helemaal niet zo eigenlijk. Maar het geeft wel het idee aan van waar we het eigenlijk over hebben. Het idee namelijk dat gemeentelijke waarheid wis en waarachtig wel in het Oude Testament gevonden wordt. Gevonden moet worden, want het is daar verborgen. En de vraag eigenlijk is, hoe dan? En daar krijg je een pracht van een illustratie bij. Nu, met deze verwijzing. Hoe dat dan werkt. Je wordt verwezen naar nogal cryptische uitspraken in het Oude Testament, waar iedereen over struikelt als hij het leest. In het Oude Testament, omdat het daar onverklaarbaar is. Maar de aardigheid is dat de verklaring gevonden wordt in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, het zijn uitspraken op voorhand over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat kun je lezend in het Oude Testament niet weten, maar het Nieuwe Testament laat dat zien. Demonstreert dat bij gelegenheid. Hè? Ik zal wel eerder gewezen hebben hier ook naar die aardige verwijzing van Petrus naar Psalm 16. In Handelingen 2 was dat. Hè? Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten en dat soort dingen weer. Waarbij Petrus zegt, punt 1, het is mij vrij uit geoorloofd te spreken. Hetgeen dus wil zeggen dat het toch om iets geheimzinnigs gaat. Iets dat verborgen was, maar hij mocht het nu vrijuit openhartig zeggen. En toen zei hij, ja, die psalm is wel geschreven door David, maar is niet op David van toepassing. Al lijkt dat misschien zo. Maar David wist van deze dingen en heeft op voorhand gesproken over die zoon die uit zijn lijf voortkomen zou, enzovoorts. En daarmee trekte hij het gordijn weg van 150 psalmen. En niet maar van alleen psalm 16. En het leuke is dan ook nog dat Paulus precies hetzelfde doet in Handelingen 13... met verwijzing naar dezelfde psalm, notabene, en uitdrukkelijk zegt dat het gaat over de opstanding van Christus, enzovoort. Je zou denken, zou Paulus erbij geweest zijn in Handelingen 2, maar op de Pinksterdag. Maar ik weet het niet, maar het is een prachtig voorbeeld. Zo werkt het. Dat wil zeggen, ons wordt alsnog verteld wat die schriftplaatsen betekenen. Waar ik het nog niet over gehad heb, geloof ik, is dat diezelfde psalm 68, maar dat weet ik niet zeker meer hoor, dat diezelfde psalm 68 ook aangehaald wordt in Johannes hoofdstuk 3. En dat is ook zo'n lastig schriftgedeelte in de praktijk, omstreden, waar de Heer in gesprek is met de leraar van Israël. Dat kun je in de vertaling niet zien, maar dat staat er wel. In Johannes 3, vers 10. Zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Ik ben van mening dat de Heer spreekt in het meervoud. Dat wil zeggen, hij heeft het niet alleen over zichzelf, maar kennelijk ook over anderen. Ik weet niet wie, dat doet er niet toe. Maar hij zegt, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. Waarna de klassieke vraag dus is, hoe wist hij het dan? En hoe zag hij het dan? Waar had hij het dan gezien? En ik zei nu hij, maar ik had moeten zeggen zij, in het meervoud. Hè? Wij, de Heer gebruikt nooit majesteitsmeervoud, ook geen bescheidenheidsmeervoud of ander soort meervoud, dat is hier uniek en dus betekent het gewoon wij. Ik en anderen ook. Wie zijn die anderen dan? In ieder geval zegt hij, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. Je telt ze bij elkaar op, die twee zinnen, en dan staat er dus, wij weten omdat wij gezien hebben. Waar heeft hij dat dan gezien? En het antwoord, mede omdat er staat wij, het antwoord is in de schriften. Als er ik had gestaan, in het enkelvoud, dan had het nog kunnen zijn, hij heeft de dingen gezien van de vader. En hij spreekt de woorden die hij de vader heeft horen zeggen. Dat staat een paar hoofdstukken verder, hier in het Johannes-evangelie. Maar daar kom je niet mee weg. Zo van, hij was een profeet en dus wist hij dat. Of God had het hem specifiek als profeet bekendgemaakt. Maar het is hier gewoon meervoud. Met andere woorden, het gaat er uiteindelijk om wat niet alleen hij, maar ook anderen gelezen hebben in de schriften. Het is ook meteen in het volgende hoofdstuk, meen ik. Oh nee, het is een hoofdstuk 5. Dat de Heer zegt, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. 5 vers 39. Kortom, de Heer kende het een en ander uit de schriften. En dan verwijt hij de leraar van Israël en de zijnen. Gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Als je het vers dan nog een paar keer leest, dan begrijp je dat de Heer zichzelf beschouwt als vertegenwoordiger van een hele categorie. Van meerderen die de schriften bestudeerd hebben en dingen weten. En hij beschouwt ook zijn gesprekspartner, Nicodemus, als de vertegenwoordiger van een stel uit die dan geacht worden de schriften te kennen. Wij en gijlieden. Hè? Nou goed, en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. En getuigenis is altijd de getuigenis van wat men zelf heeft waargenomen. In dit geval heeft waargenomen in de schriften dus. Hè? En daar kan men van getuigen. Maar dan hoe die nu meteen verder gaat. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? In de eerste plaats maak ik van de gelegenheid gebruik om te vertellen dat je achter dat woord hemelse de neiging hebt om een zelfstandig naamwoord in te vullen, omdat hemels een bijvoeglijk naamwoord is. Dus hemelse wat. En omdat er eerst al stond aardse dingen, dan is dat zelfstandig naamwoord dus niet meer nodig. Dan wordt het impliciet hemelse dingen. Neutraal. En dat ik er even op wijs, is omdat wij dezelfde term hemelse, de hemelse of het hemelse, diezelfde term vinden wij in Efeze vele malen gebruikt, waar het in de Statenvertaling vertaald is met de hemel, wat niet helemaal correct is, want men heeft van het bijvoeglijk naamwoord een zelfstandig naamwoord gemaakt. En in de NBG komt de legendarische uitdrukking, ik noem het legendarisch, de legendarische uitdrukking voor in de hemelse. Toen heeft men gewesten ingevuld en sindsdien komen we van die koloniën niet meer af. Die gewesten, de provincie, ergens in de Achterhoek of zo. Heb je in de hemel ook een Achterhoek? Ja, je hebt hemelse gewesten. Ik heb er zo'n verschrikkelijke moeite mee met die uitdrukking. En je vindt in andere talen vind je het ook terug, hè? Hemelse gewesten. Hemelse plaatsen, zeggen ze in het Engels. Heavenly places. Places. Of all places, ja. Als je niet weet waar het over gaat en als de context niks aangeeft, dan moet je ook niks aangeven. Dan moet je het laten staan. En als je dan toch wat invult, zo neutraal mogelijk. En die ontleen ik dan voor het gemak aan Johannes 3, vers 12. Dan wordt het gewoon hemelse dingen. Dat is het hier ook. Niet dat het ergens anders dan noodzakelijk ook zo moet zijn. Maar het wordt ons wel aangereikt, wordt op zijn minst gesuggereerd. De hemelse dingen. Wij maken deel uit van de hemelse dingen en wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in een hemelse context. In de hemelse dingen. Daar hebben wij deel aan. Goederen mag ook, daar staat de vertaling. Goederen, weet u wel. De toekomende goederen. Dat zijn trouwens ontastbare goederen, heb ik begrepen. Want toekomende goederen zijn de dingen die deel uitmaken van het nieuwe verbond. Hè? Dat is in de Hebreeënbrief. Toekomende goederen. Nou ja, hemelse dingen. Maar dat was een zijlijn. En dus weer, indien u gelieden de aardse dingen gezegd, dat betrekking op het koninkrijk gods heet het, hè, hiervoor. En men kan het alleen ingaan als men wedergeboren is, namelijk geboren is uit water en geest. Kortom, men moet wedergeboren zijn om het koninkrijk binnen te gaan. En toen zei Nico, die zei, hoe kunnen deze dingen geschieden? En toen zei hij, ja hoor eens, zijt gij de leraar Israël en weet gij deze dingen niet? Met andere woorden, dat had hij kunnen weten, hoe dat zit met wedergeboorte. Al moet ik dan meteen toegeven dat dat dan toch in hoge mate, en misschien wel uitsluitend, ontleend zou zijn aan de Bijbelse symboliek. Ik probeer het woord symboliek te vermijden, maar dat lukt me niet. Aan Bijbelse beginselen, Bijbelse structuren. Je vindt dat zo vaak terug. Dat er ergens iets helemaal overnieuw begonnen. Iets bestond al, maar het wordt weggedaan. Er komt wat nieuws voor in de plaats. En als je dat bij elkaar, maak daar maar eens een lijstje van. Zo, als je toch niks te doen hebt. Of onder het auto rijden, zo uit je hoofd zo. Van wat er allemaal zo in de Bijbel voorkomt. Dan heb je de vloed van Noach. Oh, dat is een mooie. Want dan heb je meteen al die andere waterpartijen ook nog. Heb je die van de Schelfzee en van de Jordaan. Bij nader inzien een paar keer in de Jordaan. Dat soort dingen. Ik bedoel, dat is Ja, dat is... dat is toch eigenlijk dood en opstanding. Einde en een nieuw begin. Je zou er een keer op moeten komen. En via de psalmen heb je ook nog een paar van die aanreikingen. Met name psalm 16 dus, waar we het net even over hadden. Men zou dat toch... ik bedoel, dat lees je niet in één keer. Maar wel, als je dat bestudeert, dan moet je toch tot die suggestie komen. Dat gaat altijd zo. De Heer laat het eerst doodgaan, maakt er eerst een eind aan en dan begint een verhaal overnieuw. Hij wacht eerst tot Abraham en Sarah allebei onvruchtbaar zijn, zal ik maar zeggen. En dan komt er alsnog nageslacht. Nou ja, en daarna krijg je dat nageslacht geofferd moet worden. En dan... er was eigenlijk al afscheid genomen en nou ja, goed. En dan komt er een nieuw begin voor Isaac als het ware. Bij gelijkenis staat er. Hij heeft hem bij gelijkenis uit de dood wederverkregen. Staat er later in Hebreeën, geloof ik, daarover. Nou ja, enzovoort. Hij had dus die dingen wel enigszins kunnen weten. Maar het heet altijd nog aardse dingen. Want indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft... gaat altijd nog over aardse dingen. En wat het koninkrijk betreft, koninkrijk gods, hiervoor... dan in Johannes 3 gaat het nog steeds over aardse dingen. Dat is een koninkrijk dat hier op aarde gevestigd zal worden. Een gestalte zou krijgen. Men kan er alleen ingaan als men wedergeboren is. Als men een gelovig is namelijk. Hè? Enzovoorts. Maar goed, Nicodemus had het allemaal niet meegekregen. En de Heer verwijt hem dat, omdat in theorie, het is hypothetisch, maar in theorie, hij had het kunnen weten, want hij had die Bijbel. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie, en nou is ik toch weer ik, het is niet meer wij, het is nog wel jullie, maar wij is vervangen door ik. Indien ik u lieden de hemel zou zeggen, dat wil zeggen de Heer persoonlijk had wel iets te vertellen over hemelse dingen. En daarna wordt hij moeilijk. En ik weet niet of je alles in uw Bijbel geschreven hebt, maar je moet daar eigenlijk na dat vraagteken van vers 12 aanhalingstekens sluiten, noteren. Dan ben je van het probleem af. Dat is het enige. Aanhalingstekens sluiten, want tot zover de woorden van de Heer Jezus en hierna de woorden van Johannes. En wij verdenken Johannes ervan dat hij het vaker zo in elkaar gestoken heeft, als dat een goede formulering is. Nee, ik bedoel te zeggen, je komt dat verschijnsel hierna in het Johannes-evangelie ook nog wel een paar keer tegen, dat de woorden van de Heer Jezus, de uiteenzetting van de Heer Jezus, naadloos overgaat in een uiteenzetting van Johannes. En daar moet je even de aandacht bij hebben. Want er staat, en niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen, die in de hemel is. Nu ben je inmiddels meteen al verlost van de bekende vraag, hoe kan de Heer die op aarde is, met Nicodemus praten, nou zeggen dat hij als de Zoon des Mensen uit de hemel is nedergedaald, maar ook dat hij in de hemel is. En daar wordt natuurlijk uitgebreid over gefilosofeerd. Dat is een intellectuele uitdaging, zo heet zoiets. Heb ik me laatst laten vertellen, intellectuele uitdaging. En dan krijg je een verhandeling over de Heer die dan op aarde en in de hemel zou zijn. Tenslotte is hij Zoon des Mensen en Zoon van God. En is er twee plaatsen tegelijk, waarom ook niet? Als hij God is, is hij alom tegenwoordig. Dus, enzovoorts. Echt die dingen zijn daarover gepubliceerd in de loop der tijd. Maar er is niks moeilijks aan. De woorden van vers 13 zijn niet meer de woorden van de Heer Jezus, maar de woorden van Johannes. Die commentaar geeft op die hemelse dingen. Ik denk dus dat de Heer helemaal niks over hemelse dingen gezegd heeft tegen Nicodemus. Waarom zou hij? Bovendien, de woorden indien ik jullie de hemelse zou zeggen, suggereren, het is niet waterdicht, geef ik meteen toe, maar suggereren dat hij dus niet van plan is om dat te gaan doen. Als je eerst niet de aardse dingen begrijpt, waarom zou je dan verder gaan met te spreken over hemelse dingen? Het enige wat hij zegt is dat er nog een ander aspect zit aan dat verhaal over dat koninkrijk gods en wedergeboren worden enzovoorts. En daar houdt het op. En Johannes heeft zich gedreven gevoeld, probeer het goed te zeggen. U weet wel, mannen gods van de Heilige Geest gedreven zijnde enzovoorts. Hebben die schriften geproduceerd. Johannes heeft zich gedreven gevoeld om dan alsnog maar commentaar te leveren op deze woorden. En die zegt dus, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen, die inmiddels in de hemel is. Want op het tijdstip van schrijven zijn wij lang na de opstanding van Christus. Ik weet niet of het wat waard is, maar men veronderstelt algemeen dat het Johannes-evangelie het laatst geschreven boek is, althans van Johannes. Nou ja, als ik u de argumenten geef, dan kunt u er misschien ook wel een spel tussen krijgen. Ik heb wel tenminste, dus ja. Men zegt namelijk, het gaat heel eenvoudig, men zegt, nou ja, hij heeft het evangelie geschreven, de drie brieven en de openbaring van Johannes. De openbaring van Johannes gaat over de wederkomst van Christus en die plaats, dat boek plaatst men dan vroeg, omdat men zegt, nou ja, in die eerste tijd dachten ze allemaal nog dat de Heer spoedig zou wederkomen. Maar het is later vooral onder Paulus een beetje van de baan geraakt. Die aandacht kwijtgeraakt in het christendom. En dus moet openbaring over de wederkomst van Christus geschreven zijn al betrekkelijk vroeg in de eerste tijd. Ik vind het aanvechtbaar, hoor. Ik vind het geen goed argument. Daarna heb je nog de brieven van Johannes. Die gaan over levende personen, die komen erin voor. In ieder geval in de derde Johannesbrief. Dat wil zeggen, dat moet nog betrekkelijk vroeg geweest zijn. Ja, met zakelijke dingen, praktische, organisatorische dingen en dat soort zaken. Bovendien vinden we daar in de eerste twee brieven van Johannes vinden we dan nog de figuur van de antichrist met die naam genoemd. Dat is de enige plaats in de Bijbel trouwens, maar vooruit. Dat wil zeggen, het hangt ook nog samen met wederkomstverwachting, maar die is daar al aardig ingezakt. Nou ja, en dan hou je vanzelf het evangelie van Johannes over. En dat moet hij dan op hoge leeftijd geschreven hebben. Of het waar is, weet ik niet. Maar in elk geval, al die nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn geschreven na de opstanding van Christus. Dat zeg ik met klem. En daarom heten het ook Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Hoewel de geschiedenis, zoals vermeld in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, tot en met de kruisiging, deel uitmaakt van het Oude Testament. Dat wil zeggen van oud-testamentische tijd. Maar het gaat niet over tijd, we hebben het niet over welke perioden het beschrijft. Het gaat erom wat de inhoud ervan is. Zo is Jeremia 31 dus per definitie nieuwtestamentisch. Dat is de enige plaats in het Oude Testament waar de uitdrukking überhaupt voorkomt. Nieuw verbond. Qua inhoud. Maar geschreven uiteraard met officieel nog 600 jaar te gaan. Of zoiets. Voor het Oude Verbond. Men zal die dingen goed uit elkaar houden. Maar waar het over gaat is dit, dat Johannes dus als commentaar blijkbaar op die hemelse dingen schrijft over dat iemand zou opvaren in de hemel. Wel, dat zijn de hemelse dingen. Sterker nog, dat iemand die wedergeboren is, feitelijk de eerste die wedergeboren werd. De Heer Jezus zelf dus. Dat is volgens Petrus, volgens Handelingen 2. Nou ja, in Handelingen 13, Paulus. Dat die is opgevaren in de hemel. En hij zegt in het loopje weg, en niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Je weet dat je bij Johannes bent, hè, als je dat leest. Hè. Dat kan niet missen. Hè. Die herhaling van termen enzovoorts. Ik vind het prachtig dat soort taalgebruik. Ik zeg altijd, mijn juffer Nederlands, die zou ervan gruwen. Maar ik vind het geweldig, zoiets, hoor. Ja. Je moet het dus een paar keer lezen, hè. Niemand is op. Hoezo hadden we het over opvaren ten hemel? Hoe komt de man daarbij? Punt 1, hij komt erbij vanwege de hemelse dingen. Uit het voorgaande vers. En hij heeft die uitspraak over hemelse dingen meteen gelegd naast het meest voor de hand liggende schriftgedeelte in dat verband in het Oude Testament. Dat is Psalm 68, vers 19. Opgevaren zijnde naar de hoogte, enzovoorts. Daarna wijs ik er maar op in het voorbijgaan dat iemand als Louis Perry Chafin, dokter Louis Perry Chafin, die ik overigens heel hoog acht, dat is de man die de systematische theologie geschreven heeft, zo'n pak is dat, boeken. Dat is nog steeds standaard onderwijsmateriaal aan Dallas Theological Seminary. Dat wil zeggen, dat is standaard bijbelstudiemateriaal voor elke dispensationalist, zal ik maar zeggen. En die bespreekt de profetieën, onder andere systematiseert ze, dus de aard van systematische theologie. En hij zegt, er is feitelijk geen enkele profetie in het Oude Testament over de hemelvaart van Christus. Ja, ik weet niet meer waar, maar ik zou het je kunnen laten lezen. Moet ik even zoeken. Maar er is geen profetie over de hemelvaart van Christus. En heeft deze dus gemist. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Nou, het is niet leuk, maar... ja, hij heeft deze dus gemist. Hè? En ik persoonlijk denk dat hij er dan nog een paar gemist heeft. Maar als hij het dan heel expliciet bedoelt... Het moet er dan heel duidelijk staan. Dan is het deze opgevaren zijnde naar de hoogte. Het is wel in een soort bijzin waarmee het vers begint. Want de hoofdzin is, hij heeft de gevangenis gevangen genomen. En als bijzin, opgevaren naar de hoogte, maar het staat er wel. En voor die hoogte hebben we gezien, kan je nog net Sion invullen uit de context. Die heilige berg, weet u nog? En dan moet je daar dan nog bij denken, ja, maar het is wel de hemel. Zie? Maar het staat er dus wel bedekt, ik geef het toe. Maar volgens de Bijbel zelf, laten we Chafin weer buiten beschouwing, volgens de Bijbel zelf is dat een profetie over de opstanding en hemelvaart van Christus. En daarna heb je er nog een paar andere, want dat zegt de Bijbel ook zelf. Die zegt namelijk dat uitspraken als... Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd... en gij zijt hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek... dat die net zo goed betrekking hebben op zijn hemelvaart. Op zijn verschijning, hoe je dat maar zegt, alsnog in de hemel. Na zijn opstanding. Zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. Maar goed, dat zijn dus uitspraken die in het Nieuwe Testament becommentarieerd worden. En als je inderdaad dat niet zou hebben, het Nieuwe Testament... dan wordt het inderdaad moeilijk om dat uit het Oude Testament op te maken. Wat dat betreft heeft Zeven wel gelijk natuurlijk. Maar de Bijbel zelf zegt dat die uitspraak in Psalm 68 van toepassing is op de Heer Jezus Christus. Dat is wat hier staat in Johannes 3, vers 13. En ik mis dus in mijn Bijbel een gedrukte verwijzing naar Psalm 68. Hoezo niemand is opgevaren? Wie heeft het daar dan over? Dat er iemand opvaren zou naar de hemel? En het antwoord is Psalm 68, vers 19 heeft het daarover. waarbij hoogte vervangen wordt hier door hemel. Maar wat, dat is wat dikwijls gebeurt, dat het citaat zelf zodanig is dat het meteen uitgelegd wordt. Komen we later nog meer tegen in Efeze 5, dus ik schuif dat maar even door. Want in plaats van opgevaren zijn er naar de hoogte, heet het hier, opgevaren zijn er naar de hemel. En dat is meteen een explicatie natuurlijk. Want je zou je bij het lezen van Psalm 68 afvragen, maar wie is dat dan, die opvaart naar de hoogte? En daarna natuurlijk, en wie zitten er allemaal in die gevangenis? En dat soort dingen meer. Natuurlijk, maar begint met wie is er opgevaren naar de hoogte? En Johannes zegt hier, dat is van toepassing op de Zoon des Mensen, die uit de hemel is nedergedaald en die inmiddels in de hemel is. En ik weet niet hoe de Joden vroeger daarover dachten, maar in de Joodse traditie is het zo dat men de term Zoon des Mensen, die wij kennen uit het Nieuwe Testament, omdat de Heer die tientallen malen voor zichzelf gebruikt, de Joden kennen die term uit Daniël hoofdstuk 7. Dat is dat visioen van die oude van dagen, met zijn haar was als witte wol. Enzovoort. En het gericht zette zich. En daar verscheen iemand. Op de wolken des hemels staat er, geloof ik, ook nog. Weet ik niet zeker meer uit mijn hoofd. Hè?
Zijn zoon was
vuurbonken. Ja, zo'n bekende. Ja, hoe? Ja, oké. Okay. En dan verschijnt daar de zoon. Iemand. Als de zoon des mensen of zo staat. Ik moet hem even opzoeken dan maar. Ezechiël, Daniël 7, rechts onderaan de bladzijde, vers 13. Verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als Ben Ha-Adam, als mensenzoon, of zoon des mensen. Dat is eigenlijk nog een betere vertaling, lijkt mij. Maar vooruit. En hij kwam tot de oude vandaag en ze deden hem voor dezelfde naderen. Met andere woorden, deze zoon des mensen, die volgens de Joden althans hier geïntroduceerd wordt, bevindt zich in de hemel. Of althans nadert tot God in de hemel. Wordt geplaatst voor zijn aangezicht. En als het iemand is die van Adam afstamt, minimaal, ja, dan moet hij dus van de aarde naar de hemel gegaan zijn. Dr. Chaffer. Ik hoop die man later nog eens te spreken. Hè? Ik bedoel, ik heb hem tenminste een paar keer genoemd. Hij mij niet. Ja. Kunnen jullie niet iets spelen van André Hazes? Waarop een van mijn collega-muzikanten zei, hij zingt toch ook niks van ons? Dus ja. Die hou ik er altijd maar in, hè? Ja. Ja. En bovendien, als men onder zoon des mensen of eens mensenzoon dan ook nog verstaat de erfgenaam van Adam, dan is het dus een messiaanse titel. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat in de Joodse traditie zo geleerd wordt. Ik heb geen idee. Ik heb de indruk van niet. Want mijn indruk is, maar dat heb ik u wel eens verteld, dat is niet mijn indruk, dat kan ik zwart, kijk, zwart op wit laten zien, dat men in het christendom moeite heeft met het term een zoon des mensen. En als het een vaste messiaanse uitdrukking geacht wordt te zijn binnen het jodendom, dan had het christendom dat zo zonder meer wel overgenomen. Ja. Op mij heeft de meeste indruk gemaakt dat iemand schreef, ja, er is iets. Het betekent natuurlijk dat hij een mens is, maar er zit iets meer aan vast. Maar wij weten eigenlijk niet wat het nou eigenlijk aan gewicht of gevoelswaarde met zich meebrengt. En het was niet zomaar iemand die dat schreef. En ik vind dat wel een beetje tragisch eigenlijk. Want het is gewoon de titel van de erfgenaam van Adam. Maar ja, we hebben die dingen afgeschaft, hè? Erfrecht en zo. Fiscaal ook trouwens, ja. Je weet toch, je erfenis gaat gewoon naar de staat, daar komt het op neer. Verder zullen we het er niet over hebben. Maar hier vind je dus, als u mij vraagt, gewoon de Messias... die nader tot, of gebracht wordt tot, de oude van dagen. Hij staat voor het aangezicht Gods. En dat betekent weer dat hij die God dient, dan wordt vertegenwoordigd. En dat is een perfecte beschrijving van de Heer, zelfs van Jehovah. Want zelfs Jehovah wordt door de Joden zo opgevat als de vertegenwoordiger van de onzienlijke God. Eigenlijk moet je gewoon zeggen als de persoon van de Godheid. Maar ja, dat kan niet meer sinds Nicea, dus kun je dat niet meer zeggen. Maar dat is wat hij is. En hier heet hij de Zoon des Mensen. Zie? En Johannes die zegt, gaat hij weer, niemand is opgevaren in de hemel, op Psalm 68, dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. Dan ben je in Daniel 7. En ik deed er dus straks wat aarzelend over. Ik zei, want ik kwam met een omweg binnen, de Joden zeggen dat de term Zoon des Mensen komt in Daniel 7. Dat is zo, maar er is nog een alternatief. Hij komt namelijk uit Psalm 8. Maar die heeft men kennelijk niet helemaal goed meegekregen. En dat geldt voor het christendom ook. Dat is de beroemde uitspraak. Wie is, of wat is de mens? Dat gij zijn en gedenkt, de Zoon des Mensen, dat gij hem bezoekt. Enzovoort. Daarvan weet ik dat in de Joodse traditie dat vroeger, oorspronkelijk, beschouwd werd als een Messiaanse psalm. Sprekend over de Messias, dat wil zeggen, wie is die mens, wie is die Zoon des Mensen? Dat is de Messias. Dat is echter allang niet meer zo binnen het Jodendom. En dat komt omdat wij als christenen geacht worden te weten dat die Zoon des Mensen de Heer Jezus is. Want zo staat het in Hebreeën hoofdstuk 2. En de Joden lezen stiekem ook wel eens het Nieuwe Testament. Althans de rabbijnen, de Joodse geleerden. En daar staat dat het uitspraken zijn over Jezus. Letterlijk staat dat er zo, hè. Gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond, staat er in Psalm 8. En in Hebreeën staat, en wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was. Kortom, de vraag wie of wat is die Zoon des Mensen? Bijbels antwoord is, dat is Jezus. En daarmee dus de Messias. En de aardigheid is dat Johannes hier in die ene zin dat allemaal bij elkaar optelt. En het is een betrekkelijk kort vers. Met nog vele herhalingen van uitdrukkingen ook. En het zal je gedacht zijn wat hij er allemaal in zegt. Ik vind hem prachtig. Ja. Niemand is opgevaren in de hemel. Kortom, de vraag wordt beantwoord. Wie is die man, die figuur die opvaart naar de hemel in Psalm 68, vers 19? En het antwoord is, het is degene die eerst uit de hemel is nedergedaald. Het is namelijk de Zoon des Mensen. Wie? De Zoon des Mensen. Uit Daniel 7, dan wel Psalm 8. Dan heb je al drie van die psalmen bij elkaar. Of drie schriftgedeelten uit het Oude Testament bij elkaar. En dit is een van die weinige teksten trouwens, waarin dan ook nog staat dat die Zoon des Mensen uit de hemel nedergekomen is. Die is de moeilijkste, vind ik persoonlijk. Omdat wij niet anders weten dan dat hij verwekt werd in de maagd Maria. Ooit, en daar ligt zijn oorsprong in elk geval als Zoon des Mensen. Dat is de enige route, bedoel ik. Anders was hij, kan hij zijn wat hij wil, maar niet Zoon des Mensen. Hij moet dus van een mens, minstens één, en een goed uitgezochte mens ook nog, afstammen om Zoon des Mensen, Zoon van Adam, te kunnen zijn. Niettemin leert de Bijbel dat hij uit de hemel afkomstig was. En dat vind je eigenlijk hoofdzakelijk in dit hoofdstuk, waarin later nog gezegd wordt dat hij is van boven. En Johannes de Doper zegt, en ik ben van beneden, enzovoorts. Maar het wijst op de goddelijke oorsprong van de Heer Jezus. Niet alleen in de zin van dat hij verwekt is geworden, maar er zit kennelijk meer aan vast. En dat kan ik niet uitleggen. Niet echt, tenminste. Kan hooguit het een en ander aanwijzen en schriftplaatsen ernaast leggen. De meest voor de hand liggende is altijd die van Filippenzen 2. En ik heb er wel eens naar gezocht om te kijken of dat ergens terug te vinden is, reeds in het Oude Testament of zo. Maar die heb ik niet kunnen vinden. Althans niet letterlijk, symbolisch wel, maar letterlijk niet. Namelijk, hij was de gestaltenis Gods. En heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, of zoiets, hè? Of hij heeft de gestalte van een mens aangenomen, enzovoorts. En hij was de gelijkenis Gods en de gelijkenis van een mens kwam hij hier, enzovoorts. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over wat wij gewoonlijk noemen het voorbestaan, de pre-existentie, voorbestaan. Niet je spellingschecker gebruiken, want die gooit er een T tussen. En je wilde helemaal geen thee, ja, dan, anders had je... Hè? Nee, want je hebt liever koffie, niet waar? Ja, wel goed, laten we zitten. Dus het voorbestaan, de pre-existentie van Christus. Ik moet u zeggen, ja, dat kan ook al niet. Want hij werd pas de Christus in zijn opstanding. Dus je kan niet spreken over een pre-existentie van Christus. Maar hoe zeg je het dan? Pre-existentie van Jezus kan ook niet, want hij heet Jezus op grond van zijn geboorte. En bij zijn geboorte. Dus hoe noem je zoiets? Dat je in zo'n onderwerp verdwaalt, dat lijkt me duidelijk. De pre-existentie van de Here, dan roept iedereen, hoe bedoel je? Hoezo pre-bestaan, waarvoor dan? Voor wat? Die begrijpt men ook niet. Dus het wordt heel moeilijk. Waar je op terechtkomt, is simpelweg dit. Dat, nee, ik geef het u niet als een vaste leer, een dogma. Maar gewoon als, dit is wat je in de Bijbel vindt. Ik tenminste. Ik vind daar in het Oude Testament de verschijning van de Godheid in een zichtbare gedaante. Dat is niet de Godheid, dat is de gedaante van de Godheid. Dat is zijn beeld, zijn uitgedrukte beeld van zijn wezen. Als je mij ziet, is dat trouwens ook het uitgedrukte beeld van mijn wezen. Ja, zo moeilijk kan dat niet wezen. God manifesteert zich in een bepaalde hoedanigheid. En als men dan aan die hoedanigheid van de onkenbare en onzienlijke God vraagt, hoe heet u, want moet u toch een naam hebben, nietwaar? Dan is de meest beklijvende naam die van Jehovah. Of een afkorting daarvan, of een omschrijving daarvan. Of de vaststelling van, wat doet dat ertoe? Je weet toch wie ik ben? Ja, en dat zit eigenlijk ook nog in ik ben die ik ben. Dan weet je het ook wel. En dat wordt dan, dat maakt men zich zorgen over hoe je dat dan vertalen moet en zo. En ik zeg niet dat het niet nuttig is. Je wil het toch een keer weten. Maar je kunt er verder niet zoveel mee. Maar soms heet hij ook, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Zoek hem maar uit. En soms wordt hij aangeduid als de engel des Heren. Die ik onvermijdelijk altijd lees als de engel, namelijk de Heren. De verschijning van de Heer zelf, die is namelijk de boodschapper. Of als het Johannes was, zou ik zeggen, die is namelijk het woord. Maar nou hebben we het over de verschijning van Jehovah in het Oude Testament. En die noemt men niet alleen een theofanie, een verschijning van de Godheid, van Theos, Maar die noemt men ook een Christofani. Nou had ik vroeger beter moeten opletten om te kijken wie dat dan beweert. Dat dat een Christofani is, maar dat ben ik vergeten. Dus of dat algemeen aanvaard is, weet ik niet. Men beschouwt wel de Engel des Heren als een theofanie. Dat is niet moeilijk. De verschijning, een verschijning van de Godheid. Maar men heeft hem ook wel een Christofanie genoemd. En ja, ja, waarom ook niet? Ik vind het allemaal erg verwarrend dan worden. Wat ik probeerde te vertellen is dit. Als God, de onkenbare God, zich niet te min manifesteert, zich uitdrukt in een herkenbaar beeld, dan verschijnt daar iemand die de naam Jehovah draagt. Waar die dan vandaan komt, en of die een constant, een continu bestaan heeft, ja, dat weet ik niet. Zou ik niks van kunnen zeggen, dat weet ik niet. Wat wij wel leren, wat ons wel moet opvallen, is van, dat vanaf dat de Heer geboren is, de Heer Jezus Christus, vanaf dat hij geboren is, vind je dus in je Bijbel niet meer de verschijning van Jehovah. En dan zegt je natuurlijk, ja, moest dat dan? En bovendien, het is maar 3,5 jaar dat ons beschreven wordt. Dan niet. Maar die vind je dan dus niet. En vanaf de opstanding van de Heer Jezus Christus vind je nog wel hier en daar de verschijning van één engel bij de diverse apostelen, waaronder Paulus. En voor zover wij die kunnen identificeren, is het de Heer zelf. De engel des Heren, namelijk gewoon, die uit het Oude Testament. Maar hij blijkt nu ineens identiek te zijn aan Jezus van Nazareth, de opgewekte zoon des mensen. En in het hele verhaal krijg je dus dat die Jehovah uit het Oude Testament verdween daar in die hemelse positie. En hier op aarde had je de Heer Jezus als kind, als man en wat het maar was. En na zijn opstanding blijkt dat hij de Jehovah is. Dus als je die lijn gewoon doortrekt, dan kun je bevestigen wat Johannes hier zegt. Dus het lijkt me dat je dat dan moet doen. Namelijk dat die Jehovah uit de hemel afkomstig was en op een of andere wijze geboren wordt alsnog, weet je veel? Vraag me niet hoe het werkt, maar vraag me ook niet hoe een normaal mens geboren wordt. Dat begrijp ik ook. Dit kunnen ze wel uitleggen, schijnt het. Maar ik persoonlijk heb altijd de indruk dat de verhaal ook nergens op slaat. Want wat je wil weten is dat allereerste begin. Ja, en de rest is historie, zeg ik altijd maar. Maar dat allereerste begin, dat is, valt toch niet uit te leggen. Dus waarom moet je dat proberen? De Bijbel zegt dus in de praktijk dat de Heere God, die overal beschouwd wordt als de uitdrukking van het wezen Gods. U weet wel, de gereformeerden noemen hem de verbondsgod. Dat zijn theologen, dus je moet altijd daarna vragen, wat bedoel je daarmee? In plaats dat ze meteen vertellen wat ze bedoelen, hè? Maar het moet een beetje wetenschappelijk blijven, dus de verbondsgod. En daar bedoelen ze dan mee, dat is die God die in relatie treedt met de mensen, met mensen een verbond slaat. Nou, zeg dan meteen dat je bedoelt het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Maar die uitdrukking staat in de Bijbel over de Heer Jezus Christus na zijn opstanding. Gezeten aan de rechterhand Gods, Hebreeën 1 vers 3. Omdat hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, Gods zelfstandigheid. Maar dat was altijd Jehovah. En dat is nog Jehovah, want dan moet je nog eens opletten. Ik spreek bij voorkeur over de Heere Jezus Christus. Met alle respect en bij wijze van titel. Maar neem niet weg dat vanaf zijn geboorte heet hij gewoon Jezus. De evangeliën door. Jezus, de zoon van David. Hij zelf corrigeert het en zegt de zoon van Adam. En dat vertalen we dan weer weg met de term zoon des mensen. Helaas, vandaar dat je niet meer weet wat het betekent op den duur. Maar goed. En of hij heet Jezus de Nazarener. En die titel gebruikt Petrus zelfs nog op de Pinksterdag. Jezus de Nazarener. Een man van God. Betoond. Enzovoorts. Hè? Maar pas in Handelingen, en dan moet je nog die eerste hoofdstukken eerst door. Pas in Handelingen heet hij de Heere. En dan wordt het de Heere Jezus, de Heere Christus, de Heere Jezus Christus of Christus Jezus de Heere. En dan krijg je die titel Heere erbij. Hetgeen voor mij duidelijk genoeg is dat dus de term Heere gebruikt wordt niet in de betekenis van Adonai, maar in de betekenis van Jehovah. Dat is dat verhaal via de Septuagint en het Grieks, dat doet er nou niet toe. En bovendien, als hij dan al Heere genoemd wordt, dan is het in Handelingen 2, aan het eind van de toespraak van Petrus. God heeft deze Jezus tot Heere en tot Christus gesteld. En dat moet dus niet Adonai zijn in een Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament. Dat moet dus Heere zijn. Maar daar zullen de Joden wel bezwaar tegen maken. En de vertalers dus ook, denk ik. Maar ik heb dat nooit nagekeken, geloof ik. Maar God heeft hem alsnog tot Jehovah gemaakt. En dat betekent dat sindsdien, als God zich manifesteert, zich laat zien, dan verschijnt daar de gedaante van Jezus van Nazareth. En hij is de Heere. Is dat die Heere uit het Oude Testament? Ja, die Heere is dat. Alleen er is inmiddels wel wat aan toegevoegd. Want inmiddels is hij ook de Christus. En dat was hij in het Oude Testament nog niet. En als je dus de Heere in het Oude Testament beschouwt als een bewijs voor de pre-existentie van Christus, zeg ik, ja, dat mag voor mij, maar die ellendige spraakverwarring die je altijd oproept. Ja, natuurlijk, ja. Eer Abraham was, ben ik, zei hij. Al weet ik nooit hoe gekleurd dat is door bijvoorbeeld Johannes. En hoe gekleurd die woorden zijn in de evangeliën. Want nu we toch even onder elkaar zijn, nog voor de pauze, moet ik u toch zeggen dat heel wat uitspraken van de Heer Jezus, en met name die uit het Johannes-evangelie, uitspraken zijn die alleen waar zijn vanuit de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, als de Heer ze zelf heeft uitgesproken, wat niet 100% vaststaat, dan is het prematuur. Dan is het een vooruitgrijpen op na zijn opstanding. Dat geldt voor al zijn uitspraken. Ik ben de deur der schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben het brood des levens. Ik ben het water des levens. Dat komt ook nog voor. Wat hij nog maar meer is. Ik ben de opstanding. Hij was nog niet opgestaan. Ik ben de opstanding en het leven. En ik ben bijna geneigd te zeggen, ik ben de hoge priester, maar dat staat er niet. Maar ik was even in Johannes 17 in gedachten. Het hoge priesterlijk gebed, maar het beschrijft de situatie van na zijn opstanding. Het grijpt allemaal vooruit. En dat kan, punt 1. Als het niet allemaal letterlijke uitspraken van de Heer zijn. En punt 2, het kan omdat het geschreven is na zijn opstanding. En daarom heette het trouwens de evangeliën. Omdat het geschreven is na zijn opstanding en omdat het terugkijkt. En hoewel wij er prijs op stellen dat als het serieus wordt, vooral de citaten letterlijk moeten zijn, moet ik u zeggen dat letterlijke citaten in de Bijbel maar hoogst zelden voorkomen. En dan nog worden ze enigszins verduisterd door de vertaling die er altijd tussen zit. Ik bedoel die van het Hebreeuws naar het Grieks. En dan heb je nog die van het Hebreeuws naar het Nederlands en die van het Grieks weer naar het Nederlands. Dus dan heb je er al drie vertalingen tussen zitten voordat het bij ons op tafel komt. Maar letterlijke vertalingen, letterlijke citaten komt bijna niet voor. En dus moet je ze ook niet al. Hij zegt, ik ben de deur der schapen. Misschien heeft hij wel gezegd, ooit zal ik de deur der schapen zijn. Hè? Ja. En of hij bepaalde dingen letterlijk gezegd heeft of alleen gesuggereerd. Als u daarin wil verdiepen, heb ik nog een mooie voor u. Dan telt u bij elkaar op. U leest Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes door. U telt bij elkaar op hoe vaak de Heer zei dat hij zou sterven en opstaan uit de dood. Eventueel ook nog ten derde dagen. En daarna moet je je afvragen hoe het komt dat de discipelen dat niet wisten. Ja, de conclusie dus die men trekt is, ze waren dom. Ja, boeren en vissers. Heette dat. Volgens de Maitreya dan, hè. Waren boeren en vissers, enzovoorts. Ja, dat is dus niet zo. Maar te vrezen valt dat de Heer die dingen in bedekte termen gezegd heeft. En dat ze ze daarom niet begrepen hebben. En als het achteraf verteld wordt, dan zeggen ze gewoon, ja, toen heeft de Heer gezegd dat hij zou overlijden of zou sterven of en dat hij ten derde dagen zou opstaan. Maar hoe hij dat gezegd heeft, dat staat er dan weer niet bij. Heb je dat nog? En dat is het probleem met citaten. Bovendien, wat dacht u van, hiermee stemmen overeen Handelingen 15, de woorden der profeten. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten, enzovoort. Welke profeten? Waar staat dat dan? Over die vervallen hut van David. Dit is geen strikvraag. Waar staat het dan? Amos 9 staat dat. Oké. Okay. Amos 9. Waar nog meer? Het woord der profeten. Je kunt het niet meer vinden. En dus, wat geciteerd wordt, is alleen maar een stukje uit Amos. Maar Jacobus zegt er dus gewoon bij dat dezelfde gedachte te vinden is ook bij andere profeten. Maar dan toch niet met dezelfde woorden. Heb u dat nog? Het zijn schriftverwijzingen. Maar letterlijk citaat tussen aanhalingstekens, zoals wij dat dan officieel doen. Ja, dat bestaat gewoon niet. Dat is ook een moderne vinding. Dat vindt men ook niet nodig. En in de Bijbel gebeurt het niet. En een ander aspect van die citaten heb ik u net al genoemd. De citaten zijn dikwijls zodanig dat ze meteen een verklaring geven van wat er oorspronkelijk gezegd is. Dan is het ook geen letterlijk citaat. Maar er worden woorden vervangen, zoals hoogte wordt meteen vervangen door hemel, enzovoorts. En vandaar dat dikwijls ook citaten gemist worden. En soms zijn het algemene verwijzingen waarbij je dus moeite moet doen om te kijken of het überhaupt ergens in het Oude Testament staat of niet. Zie je? Dat zijn tamelijk moeilijke dingen, maar als je één keer weet hoe dat werkt, hoef je er echt geen problemen mee te hebben. Hoor. Maar wat we hier dus vinden, is inderdaad dat Johannes duidelijk verwijst naar Psalm 68. Wie heeft het dan over opvaren naar de hemel? Het antwoord is Psalm 68. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de, met andere woorden, het is maar op één van toepassing. Opgevaren zijn er naar de hoogte. Wie? Het is maar op één van toepassing. En hij zegt in één klap, het is van toepassing op degene die eerst uit de hemel is nedergedaald. Maar het is typisch natuurlijk wel een thema van het Johannes-evangelie. Als u het Johannes-evangelie kent, herkent u dat. Hè? Daar lees je dus ook dat de Heer zegt, wat zou je er dan van zeggen dat de Zoon des mensen terugkeert naar waar hij tevoren was? En ik ga heen en gij kunt mij daar niet volgen. En ik ga heen, want in het huis mijn vaders zijn vele woningen. Dit soort uitspraken over zijn hemelse toekomst en afkomst dat is specifiek in het Johannes-evangelie. En hier vind je dat dus ook. Hij zegt dus, het slaat op de zoon des mensen en daarmee op de Heer zelf. En dan vragen wij, staat het nog ergens in de Bijbel? Over opgevaren in de hemel enzovoorts. En het antwoord is, ja, dat is vers 14. Maar dat is inderdaad ontleend aan de Bijbelse symboliek. Namelijk Johannes 3, vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. De uitdrukking trouwens in Psalm 68 was opgevaren zijnde in de hoogte. En nu krijgen we, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Waarmee dus gezegd wordt dat die slang in de woestijn die door Mozes verhoogd werd, een type is van de zoon des mensen. En wat die verhoging betreft, hij zou immers opvaren in de hemel, vers 13. En die slang werd door Mozes verhoogd. Dus dat is een beeld van de hemelvaart van de Heer Jezus. En niet om arrogant te doen, maar ik vind het verbijsterend dat in evangelische kring, roep ik altijd, hè, dat men bij die verhoging van die slang niet verder komt dan de verhoging van een paar meter hooguit. Dat wil zeggen dat men dat ziet als een beeld van de kruisiging. Ja, als je nou dit niet goed leest, zou je dat nog kunnen denken. Dat plaatje, maak je een tekening van Mozes die slang op die stang omhoog steekt. En daarnaast zet je een kruis. En als je een beetje goed kunstenaar bent, dan lijkt het erg op elkaar. Nou ja, een beetje suggestief tekenen, vind ik. Maar dat, ja, dat meen ik. Maar ja, dat kan ik me dan nog wel voorstellen. Maar ja, jongens, we hebben niet een plaatjesboek meegekregen. We hebben hier gewoon zwart op witte tekst. En daar staat toch duidelijk, en ik noem dat niet impliciet, maar ik noem dat expliciet. Er staat toch duidelijk dat de slang in de woestijn die verhoogd werd door Mozes een beeld is van de hemelvaart van Christus. Zijn opvaren ten hemel. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Of moest, dat had ook nog gekund. Maar het moet dan zo zijn, dat is zo, als dit, oké, dan moet het zo zijn dat de zoon des mensen verhoogd moest worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, kijk, daar heb je nou zoiets, hè. Dat is een citaat uit Numeri 21, maar er staat niet geloofd. Daar staat opziet. Maar dat is nou juist hoe zo'n citaat werkt. Opdat een ieder, ik zoek hem even op. Want daar staat dat al wie gebeten is als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En dan in vers 9 van Numeri 21. Het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef leven. Het aanzien. Of het zien op. Dat wil zeggen, ergens naar kijken. Maar het wordt hier door Johannes geciteerd als opdat een ieder die in hem gelooft. En dat is de uitleg die eraan gegeven wordt in één keer. En dan ben je dus het citaat kwijt. Wij zijn het dan kwijt. Maar het is het wel, heeft die functie wel. En in nummer 21, u weet hoe dat is daar, hè? Daar vind je de geschiedenis van Israël in de woestijn. En daar lezen wij in vers 5, en het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte? Opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Whatever, dat slaat op het manna. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: we hebben gezondigd omdat we tegen de Heer en tegen u gesproken hebben. Het ging altijd maar makkelijk daar, hè. Sorry cultuur heet dat, hè, tegenwoordig. Ja. Bid de Heer dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk en de Heer zei tot Mozes: maak u zo'nzelfde ding, een vurige slang, een seraf, eigenlijk. Ik weet niet eens of het woord slang er wel bij staat. Er staat er een paar keer te vaak, naar ik me herinner. Er staat gewoon vurige. Of dat in vers 8 is, dat weet ik niet aan mijn hoofd, hoor. Maar een van die versen, een vurige. Een seraf. En later komen serafs tegen. Die worden altijd beschouwd als engelen. Met vleugels, zodat te vrezen valt dat we hier van doen hebben met slangen met vleugels, op een of andere manier. En wat dan die vurige slangen waren waardoor ze gebeten werden, waren dat slangen met vleugels? Ik zou het je niet kunnen zeggen. Misschien bestond het vurige wel uit de pijn van de wonden. De wond brandt, weet je wel. Dus zo noemt men dat. Ik heb geen idee. Maar Mozes moest zo'n slang maken. Maak u een vurige slang en stel ze op een stang, en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij eraan ziet, ze zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang. Die vind ik ook leuk, omdat het woord voor koper en voor slang hetzelfde is. Dus er wordt toch een slang bij uitstek. Dan wel een koperen. Ik vind hem wel aardig. Als die eerst die slangen waardoor ze gebeten worden een beeld zijn van de priesters van het oude verbond, dan is de slangslang, bijgenaamd de koperen slang, de slang bij uitstek, dus een beeld van de hoge priester van het nieuwe verband. En dat is hij natuurlijk, hè. Dat laatste is in ieder geval zo. Ik leg deze verse altijd naast Hebreeën, ik weet nooit welk hoofdstuk, hoofdstuk 10 geloof ik, waar staat over die oud-testamentische priesters, dat er wel vele priesters geworden zijn, maar dat die onder het nieuwe verbond is er maar één hoge priester die volkomen kan zalig maken, enzovoorts. En ik denk dus dat deze slangen die de Heer zond een beeld zijn van de priesters van het oude verbond, in het algemeen van het hele priesterschap, en misschien wel van de achter- en volgende hoge priesters van het oude verbond, wie zal het zeggen. Maar daar moest men van verlost worden. Dat is immers een bediening des doods. En daarvoor in de plaats zou moeten komen een andere priester, een hoge priester, die dus inderdaad verhoogd wordt, ook nog letterlijk. Op die stang enzovoort. En dat is dan de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat zo is, nou ja, Johannes 3 zegt dat het gaat over de zoon des mensen, en dat die slang die door Mozes gemaakt wordt een beeld is van de zoon des mensen, die inderdaad geworden is onder de wet, waarvan Mozes de uitbeelding is, de personificatie. De Heer Jezus leefde als het ware onder Mozes en onderging ook Mozes, de wet namelijk, en is ook der wet gestorven. Nee, volgens Bijbelse standpunt, want zo wordt het beschreven. Hij kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen. In Galaten hoofdstuk 4. En de andere was in, ook in Galaten trouwens, waar staat dat wij in Christus, met Christus, voor de wet, maar ook door de wet gestorven zijn, hè? Dus dat is wat het is. Koperen slang gemaakt onder Mozes. En die steekt hem dan nog omhoog. Dat wil zeggen, het wordt God aangeboden. En God neemt dat aan. Dat wil zeggen, God wekt hem op uit de dood. En stelt hem aan zijn rechterhand. Opdat een ieder die hem aanziet, levend zal blijven, staat er. Zo zal hij leven. En hij bleef levend. Dat zijn de woorden die in nummer 21 gebruikt worden. En dan terug naar Johannes 3. Opdat een ieder die in hem gelooft, En dan meen ik dat er alleen staat het eeuwige leven hebben. Ja. Niet dat het veel uitmaakt, want die woorden niet verderven, maar die staan in het volgende vers, in vers 16. Maar naar beste weten horen ze in vers 15 niet te staan. En die vind ik echt goed, hoort er niet te staan, omdat je dan wat nadrukkelijker de verwijzing vindt naar nummer 21. Die raakt een beetje zoek. Of raakt nog meer zoek door niet verderven maar. Dan wordt het gewoon opdat een ieder die in hem gelooft het eeuwige leven hebben. Waarbij het woord eeuwige dus een toevoeging is. En aanziet wordt vertaald met, of wordt vervangen door geloven. Dus de interpretatie. Opdat een ieder die hem aanziet, zal leven. En hier staat er meteen bij eeuwig leven. Hebben we die nog? En daarmee wordt die symboliek uitgelegd. Maar daarmee heb je dus toch weer een profetie in de vorm van symboliek van de hemelvaart van Christus, om zo te zeggen. En mocht u bezwaar hebben tegen die symboliek, dan moet ik u zeggen, mensen, wat maak je druk? Het grootste deel, nou, dat weet ik niet. Een groot deel, het belangrijkste deel, laat ik het dan zo zeggen. Het belangrijkste deel van het profetisch woord komt tot ons in de vorm van symboliek. En dan lees anders Openbaring dan maar. Dus een en al symboliek. Allemaal typologische voorstelling van zaken, symbolische voorstelling van zaken. En in het Oude Testament vind je dat ook. Hoewel daar dikwijls ook nog wel het een en ander bij uitgelegd wordt. Maar waar we net waren in Daniel 7, dat is toch ook allemaal symboliek? In werkelijkheid, die figuur met het witte haar, die krijg je niet te zien hoor, die oude vandaag. In het echt. In het echt zie je heus alleen maar die mensenzoon. Die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. En dat ze daar stoelen klaarzetten enzovoort. Dat gaat ook niet gebeuren, zo letterlijk. Er komt zoveel in de vorm van symboliek. En dit is dus heel gewoon. Ik blijf beweren, je moet er alleen aan wennen, omdat wij er niet aan gewend zijn, aan dit soort communicatie, om zo te zeggen. Maar daar moet je aan wennen. En daarna zeg ik, en het is niet eens specifiek Bijbels. Het is wel klassiek. Dat wel. Maar het mag niet al te moeilijk zijn. Nou, het nummer sla ik gewoon weer weg. Want het is te mooi om niet ook Johannes 3, vers 16 dan er meteen achteraan te lezen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon, daar moet de klemtoon op liggen, zijn enig geboren zoon gegeven heeft, want het ging over de zoon des mensen. Die uit de hemel is nedergedaald, die is opgevaren in de hemel, die in de hemel is. En de zoon des mensen die uitgebeeld werd in de vurige slang. Ja, ik weet het, ja. Ik weet dat men moeite heeft met de slang als type van Christus. Maar je moet er maar aan wennen. De slang is een beeld van de macht over de stoffelijke wereld. En daarmee is het een type bij gelegenheid van Christus. Ja, soms ook van de duivel. Dat kan, omdat het niet de uitbeelding is van één specifiek iemand in het algemeen, maar van iemands functie. En afhankelijk van waar het beeld gebruikt wordt, kun je het nauwkeuriger zeggen. Ja. Maar goed. Bij jou, wij maken dan eventueel nog van de verhoogde slang wel degelijk de gekruisigde Jezus. Maar dan legt men de tekst ernaast als dat daar het handschrift dat tegen ons was gekruist werd. En dat daar de vijand overwonnen werd, staat in Colossense. De macht en het openbaar heeft tentoongesteld enzovoort. Maar ik moet u zeggen, dat laatste over die machten die in het openbaar werden tentoongesteld, dat was niet aan het kruis hoor. Dat was in zijn opstanding. Ja. Nee, dat beeld van die verhoogde slang is een beeld van de verhoogde Christus. Bij nader inzien, ergens in Jesaja, maar dat kan ik heus zo gauw niet vinden. Het is de linkse bladzijde, de rechtse kolom, iets boven het midden. Daar is sprake van een slang, een seraf, een vurige slang met vleugels. En die is een type van de Messias. Nou ja, eerst van een andere koning, een of andere koning van Israël, geloof ik. Maar iemand uit het huis van David. En daarna over het hoofd van die toenmalige koning heen, wiens naam mij ontschoten is nu, is het een beeld van de Messias zelf. Zo van eenmaal komt uit het huis van David zo'n slang, zo'n seraf voort. En die zal de macht aan zich trekken. Nu is dan misschien de koning van uit het huis van David verslagen, maar niettemin, er komt ooit een andere. En dan een definitieve. En dat is een dubbele profetie, uiteindelijk van toepassing op Christus zelf. De slang, de vorst over de stoffelijke wereld, de Messias. En gevleugeld, wel, dat plaatst hem in de hemel. Jesaja 14, vers 29. Nou ja, het verband staat erbij, vers 28. In het jaar toen de koning Achas stierf, geschiedde deze last. Verheug u niet, gij gans Palestina. Dat is de Gaza-strook, hè? Dat weet u, hè? Het land van de Palestijnen, de Filistijnen. Kortom, de Filistijnen zouden zich er niet over verheugen dat koning Achas was overleden. Ze waren er wel blij mee, natuurlijk. Maar daarom, verheug u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. Want uit de wortel, denkt u nu ook aan de wortel van Isaïe? Ja? Zal een scheut voortkomen, enzovoort? Het grijpt allemaal in elkaar. Uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen. Dat is ook een slang. En haar vrucht zal een, of namelijk haar vrucht, zal een vurige, vliegende draak zijn. Wat is een seraf, dat vurige? En de eerstgeborenen der armen zullen wijden en de nooddruftigen zullen zeker nederliggen. Uw wortel daarentegen zal ik u door de honger doden, enzovoort. Kortom, waar het om gaat is dat de Messias komt en die zal een oordeel brengen over de Palestijnen. De Filistijnen. Die hebben u toch? En het is wel degelijk de slang uit het huis van David. En daar gaat het maar om. Vandaar dat wij ook geen moeite hebben met die Amerikaanse figuur van de vliegende slang. Onder verschillende namen, met een heleboel Q's en zo, weet u wel. Dus ik waag me nooit aan de uitspraak. Nee, het is geen kwartel, nee. Maar het lijkt er wel op, ja. Komt in verschillende hoedanigheden voor. En in het, men heeft altijd al geroepen, het lijkt de Messias wel. Vanwege wat er over die figuur verteld wordt. En men beschouwt hem als mythologisch, over het algemeen. Wat ook niet helemaal correct is, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar dat het een beeld is van de Messias, ja zeker, ja. Maar dan weer terug naar Johannes 3. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren. En enig geboren wil zeggen, het is de eerstgeborene, want het is hetzelfde. Het is de unieke, de onvervangbare, de onvergelijkbare. Degene die erft, de zoon. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, want de zoon des mensen is dezelfde als de zoon van God. Dat kun je hier dus gewoon lezen. En anders heb je dat gelijk uit vers 14 en dat alzo uit vers 16 gemist. Het gaat nog steeds over dezelfde. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, dezelfde term dus, en nu staat erbij niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En het leuke is, als we nu zo die draad volgen, dan zeg je, oké, maar nu staat het dus niet verderven. Het betekent automatisch dat het onze aandacht vraagt dat het ertussen staat, nu ineens. Hoezo niet verderven? Woorden krijgen ineens zin. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. En dit is volgens mij de goede manier van uitspreken. Johannes is soms kort, hè. U weet wel, dat is die man met het veronachtzaming van de voegwoorden. Die moet je er zelf bij bedenken. Wat hij zegt is dat wel degelijk die zoon in de wereld gekomen is. En God heeft die enige geboren zoon gegeven. God heeft de zoon des mensen tot gewoon zoon van God gesteld. En daarmee tot Here en tot Christus. Alleen het gevolg ervan is dat daarmee de wereld veroordeeld is geworden. Omdat één voor allen stierf. Maar dat was niet het doel van dat God zijn zoon zond in de wereld. Maar het is wel het belangrijke gevolg daarvan voor de wereld. Maar het doel was dat de wereld door hem zou behouden worden. En of dat ook gebeurt, nou ja, voor zover het de mensheid betreft, dan laten we daartoe beperken. Voor zover het de mensheid betreft, ja, alleen degene die in hem geloven, dan wel degene die hem aanzien. En de anderen komen om in de woestijn. Door in een veroordeelde, door die slangenbeten, wat het maar was, door die bediening des doods. Zie? Dus er zijn worden hier twee resultaten gemeld van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. De een is de wereld ligt in het oordeel, is definitief door God veroordeeld. De andere is dat een ieder die in hem gelooft daaraan onttrokken wordt en behouden wordt. En het medium, het middel, is wedergeboorte. En die twee dingen, dat is Johannes zijn meest populaire wijze van redeneren, die twee dingen stelt hij tegenover elkaar. En hij zegt dus, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie naar die verhoogde zoon des mensen opziet, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is inderdaad, dat voeg ik er even tussenin, is inderdaad reeds veroordeeld. En dat is zo, sinds één voor allen stierf, daarmee zijn allen veroordeeld. Is al veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Niettemin, hij kan, zolang hij hier op aarde leeft, kan hij altijd nog tot geloof komen en daarmee aan het oordeel onttrokken worden. Want dit oordeel is niet het eeuwig oordeel of zoiets. Het is het oordeel waaronder de wereld zich nou eenmaal bevindt. Dat oordeel dus als uit Romeinen 1, vers 18. Nou ja, daar heet het de toorn Gods. Wordt geopenbaard over de mensheid en zo. Dat is dezelfde gedachtegang, hè? En hier wordt toegelicht wat dat oordeel daar is. Dit is het oordeel, maar het gebeurt weer in de terminologie van Johannes. Tot mijn genoegen. Ja. Dit is het oordeel dat het licht, weliswaar, in de wereld gekomen. Ik voeg er wat voegwoorden tussen. Dat het licht weliswaar in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En je hebt nog steeds dezelfde tweedeling, dezelfde tegenstelling, ja. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, dat kan dus wel. Je kan de overstap maken uit de duisternis tot het licht. He? Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn. Die hoeft niets te vrezen. En ik ben altijd geneigd na vers 21, vers 36 te lezen. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Of dat nou zoon van God is of zoon des mensen, maakt niks meer uit, hè. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft. Niet komt op hem, blijft op hem. Dat is de uitgangspositie, in elk geval sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En in het tussenliggende gedeelte, dus vanaf vers 22... wordt inderdaad gesproken over de tegenstelling tussen de Heer Jezus Christus en Johannes de Doper. Hoezeer die dan ook met elkaar geïdentificeerd worden, hoezeer de doper dan ook een beeld is van de Heer Jezus op een of andere wijze. Niettemin, letterlijk is er natuurlijk een tegenstelling tussen die beiden. En die wordt met name uitgedrukt in de termen als die van vers 31. Die van boven komt is boven alles. En die uit de aarde is, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt is boven alle. En zo is zo'n vers weer rond. Waarbij dus de Messias geacht wordt uit de hemel afkomstig te zijn. En Johannes de Doper uit de aarde, zoals elk andere mens trouwens. Want de mens is uit de aarde aards, heet dat immers. In 1 Korinthe 15. Kortom, we hebben wel degelijk uitspraken in het Oude Testament over de hemelse positie van de Messias. En die is belangrijk genoeg. Ik herinner me, dat is nu ongeveer een jaar geleden, denk ik, dat ik op internet een site tegenkwam waar ik verdwaald raakte. Ik was met heel wat anders bezig. Maar er stond ineens van iets over dat Jezus niet de Messias was, want volgens het Oude Testament, met verwijzing naar schriftplaatsen, hoor, allemaal weg. Als de Messias komt, zal hij dit doen, zal hij dat doen, zal hij zus doen, zal hij Israël verzamelen, zal hij een koninkrijk oprichten, de troon van David herstellen in Jeruzalem en alles. Dat heeft Jezus allemaal niet gedaan, dus hij is niet de Messias. Was de conclusie. Ja, en wat moet je daar tegen inbrengen? Ja, wat je daar tegenin moet brengen. De uitspraken, die halen wij het eerst uit het Nieuwe Testament over dat hij dat wel zou doen, maar dat het pas later zal gebeuren. Die is tamelijk makkelijk, maar in het Oude Testament zijn er zulke uitspraken net zo goed. En daar vind je wel degelijk uitspraken over, want dat is wat gepasseerd wordt, de hemelse positie van de Zoon des Mensen. Dus, van de Messias, die een troon zou hebben in de hemel. En dat is een aspect dat de Joden in de praktijk niet kennen. Nou ja, of vergeestelijken of veralgemeniseren. Zo van de troon van David heet in het Oude Testament toch ook de troon des Heren. Dat is zo. Omdat hij hem ingesteld heeft en het huis van David heeft ingesteld enzovoorts. En zo kun je er wat mee omsukkelen. Maar het punt is natuurlijk dat wij in het Oude Testament wel degelijk, en daar gaat het natuurlijk om, uitspraken vinden over iets na zijn lijden en dood, maar voordat hij zijn heerlijkheid zou openbaren. En daar gaat het natuurlijk om. En die vind je in letterlijke uitspraken, maar vooral, maar ook in de symboliek. Alleen ja, er is wel enige studie voor nodig. Ik bedoel, ja. Ja. En om er dan zomaar wat teksten uit te trekken, ja, dat kan iedereen om zijn eigen standpunt naar voren te brengen. En mij zegt het nooit zoveel. Zo'n lijstje, dan moet je, zou je completer moeten zijn. En ik weet wel, dat ben ik ook niet. Maar ik doe dikwijls toch wel mijn best om het dan toch te laten zien. Van hier en hier en hier en hier en hier. Maar je hebt natuurlijk ook enzovoorts. En hoe past dat dan samen? Hoe gaat dat? Hoe sluit het een en het ander niet uit? Hè? Over de heerlijkheid die op Christus komen zou, of het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna. Hoe dan ook, ik hoop dat u nou gemerkt hebt dat het waar is wat ik aan het begin van de avond zei. Namelijk, we hebben nou uitgebreid stilgestaan bij die schriftverwijzing en het had hoegenaamd niks te maken, nou ja, bijna helemaal niks te maken met het idee van Efeze 4 dat de Heer gaven geeft aan de gelovigen. Dat wil zeggen, verantwoordelijkheden geeft aan de gelovigen. En dus denk ik dat de belangrijkste functie van die schriftverwijzing is slechts dit. De verwijzing naar het Oude Testament. Kijk dat eens na. En als je dan zegt, ja, het staat er inderdaad, overgeven. Dan zeg ik, overgeven van gaven. Dan zeg ik, ja, het staat er wel. Maar je leert er veel meer van. En daar gaat het natuurlijk om. En het is mij als vaker opgevallen. Al die nieuwtestamentische schriftverwijzingen, die dienen een veel breder doel. Ze hebben de functie om de sluier, de bedekking weg te trekken van die oudtestamentische schriftplaatsen. Kortom, ze hebben de bedoeling de verborgenheden te openbaren. En niet alleen die feiten die daar vermeld zijn in die specifieke schriftplaatsen, maar vooral hoe dat dan is. Hoe dat verwerkt is, hoe dat dan genoteerd wordt, wat de methoden zijn die de Heer daarbij gebruikt heeft. En per slot, dat is wat Hebreeën 1 zegt. God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Ja. En het is de moeite waard om dat na te zoeken. Maar voor vanavond moeten we daar weer bij laten. Want het is alweer de hoogste tijd, hè. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij danken u voor die rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Dat u ons daadwerkelijk trekt uit de duisternis en daarmee ook de onwetendheid van deze wereld om ons heen. Maar integendeel, u brengt ons in dat licht van uw woord, dat licht van het profetisch woord dat in onze harten zou schijnen en waarin wij zouden wandelen. We danken u dat wij ook deze oudtestamentische schriftgedeelten mogen nazoeken en kunnen nazoeken en begrijpen dat ze ons spreken zelfs over onze tegenwoordige tijd. De dagen dan waarin u zich verbergt, maar de dagen waarin u wel degelijk een werk doet, een hemelswerk, hemelse dingen tot stand brengt die u pas in de toekomst zult openbaren aan de wereld. En wij danken u dat we daaraan deel hebben en bovendien dat we daarover ook mogen leren. Omdat we zouden beseffen welke een bijzonder bevoorrechte positie wij als gemeente van vandaag innemen in de heilsgeschiedenis. Omdat we zouden beseffen dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters om deel te hebben aan de openbaring van uw heerlijkheid en grote kracht straks in de toekomst. We danken u daarom dat we daarna mogen uitzien. En aan de ene kant mogen weten dat deze wereld onverbeterlijk is en dat daar niks goeds van te verwachten is. En aan de andere kant mogen weten dat ooit wij betrokken zullen worden in uw werk, waarin u uw rechtvaardigheid, maar ook uw genade zult openbaren in heel deze wereld. Wij danken u daarom kinderen van u te mogen zijn, onderweg naar onze zoonstelling, en we vertrouwen ons toe aan dat werk dat u in ons begonnen bent toen wij tot geloof kwamen, opdat het volleindigd zou worden in de dag van Christus. Amen.